Welkom bij het luisteren naar deze nieuwe podcast, waarin ik het wil hebben over doorschiethonden. En de reden dat ik hem erover wil hebben is, ik zag een vraag staan bij een ander. Totdat ik dacht, hey, dat is leuk. En ik had een vraag in mijn DM en ik heb natuurlijk wel vaker van zulke vragen. In mijn puppycursus benoem ik het ook heel vaak. Ik heb een term bedacht, namelijk de doorschiethonden. En we hebben een aantal honden in Nederland. Beetje, soms zijn het rassen, maar ook wel gewoon karakters. Maar zeker ook rassen. Er zijn gewoon bepaalde rassen die ik doorschiethonden noem. Simpelweg omdat ze doorschieten. Vaak in hun sociaal gefokte kenmerken. Dus dan mag je echt denken aan de Golden Retriever, de Toller, de Labradoodle. Maar ik zie het ook wel veel bij honden als een Frises erbij. Eigenlijk ook weer de honden die we graag zien, die we om die reden ook vaak nemen. Ook wel een beetje noemen als makkelijke honden. Hè. Daar heb ik ook wel een podcast over. Hè. En ik heb daar een artikel over. Hè. Want wat zijn makkelijke honden? Wat zijn beginnershonden? Daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Ik noem doorschiethonden doorschiethonden. Omdat ze letterlijk doorschieten. En dat doorschieten, dat wordt vaak niet zo goed begrepen. Maar het is wel heel lastig, hè? Want als je hond alle kanten opschiet, behalve de juiste, wat doe je daar dan mee? En ik had dus ergens een vraag gelezen van zoiets van welke hondenrassen of welke honden, welke rassen hè, worden niet zo goed begrepen? En toen dacht ik, ja, ik vind, want dat beschrijf ik ook in mijn beginners, welke hondenrassen zijn beginnershonden. In het artikel schrijf ik ook van, ja, weet je, het grootste nadeel van hondenrassen zoals een doodle, een golden retriever, een toller, noem het op, is wel dat ze niet begrepen worden in hun emotie van, ik vind het niet meer leuk, ik wil dat je stopt. Nou, dan kom je dus op dat doorschietstukje uit. Ik ga je dat uitleggen in deze podcast, hè? Dus daar komt dat gaat wel duidelijk worden. Het nadeel is namelijk dat deze honden communiceren, maar ze hebben sociale kenmerken. En omdat ze sociale kenmerken hebben, zitten ze ook in de rode en oranje zone. He, dat mag je zien als je in de rode of de oranje zone zit, dan mag je dat toch echt wel zien als, ik vind er wat van, het zit me hoog. En dan laat ik even in het midden wat dat is. Dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn, kan ook allebei zijn tegelijkertijd. He. Ik vind het en leuk en spannend. Maar die sociale kenmerken, die zijn een beetje misleidend. En wat we vaak vergeten is dat honden hun gedrag gaan laten zien binnen het jasje dat ze hebben. Dus het is logisch dat een herdershond het gedrag anders laat zien dan een golden retriever. Daar heb ik ook een Instagram post over. Terwijl ik aan het praten ben, moet ik daaraan denken. Over het voorbeeld van een golden retriever en een Duitse herder. En terwijl ik dit allemaal zit te denken, denk ik, ja, het is wel een mooi voorbeeld. Want eigenlijk is dat precies waar het om gaat en wat ik je wil vertellen. Wij waren een hele tijd geleden, het was onze dochter nog geen 1, denk ik, gingen wij naar een bed and breakfast en daar hadden ze een golden retriever. En nou, onze dochter is bekend met honden, die vindt dat ook alleen maar leuk. Die is daar niet echt van onder de indruk, maar het was toen wel een meisje van 1. En waar het eigenlijk om gaat is, iedere hond heeft een bepaald jasje, hè? De raskenmerken, en als je een mixje hebt, nou, dan zie je vaak toch ook wel bepaalde dingetjes. Naast dat je hond een hond is, is het een ras. Dus vanuit bepaalde kenmerken die wij erin gefokt hebben, gaat er iets naar voren komen. Maar vaak is de emotie hetzelfde. Hè, stel een golden retriever, en dat is waar het hier om gaat, in het voorbeeld van, hè, wij zijn bij een bed and breakfast, kan ervaren van, nou, dat is wel gek. Zo'n klein meisje op ooghoogte, hè, vaak motorisch ook wat. Ingewikkeld voor een hond, omdat het allemaal net wat anders loopt. En dan denk je misschien, ja, maar zo'n golden retriever is een sociale hond. Hij deed ook niks, daar kom ik zo meteen op uit. En tegelijkertijd deed hij een heleboel. En je hebt bijvoorbeeld een Duitse herder. Die nam ik even als voorbeeld, als tegenpol. Hè, want iedereen kan zich wel een Duitse herder voorstellen. En die heeft bijvoorbeeld dezelfde emotie. En die emotie die is ook, ik vind dit ingewikkeld. En ja, zo'n klein meisje op ooghoogte. Dus precies dezelfde emotie. Alleen jij kan je wel voorstellen dat een golden retriever daar anders mee omgaat dan een Duitse herder. Nou, en als je het dan hebt over welke honden worden ook veelal niet begrepen, dan zou je kunnen zeggen, ja, Duitse herders, hè, sterke hondenrassen, die worden met een harde hand opgevoed. Dus zulke dingen ben ik het helemaal mee eens. Maar eigenlijk juist ook die golden retriever, die labradoodle, die toller. En ik zal je vertellen waarom. Want de golden retriever schoot heel erg door. Hij ging de fiddle about doen. Nou, daar kreeg ik een vraag over in mijn DM van hey Annika. Ik vraag me af of onze hond wel speelt. Want op het moment dat er hondjes zijn, nou dan schiet ze alle kanten op en dan is er geen land meer mee te bezeilen. Gaat ze heel druk doen, van links naar rechts, soef, soef, soef. En dat deed deze golden retriever ook. We kwamen eraan. Het lijkt allemaal leuk, hè? Zo'n gezellige, sociale golden retriever. En hij ging een aantal dingetjes doen en ik weet niet meer precies wat, want het is dus al een hele tijd geleden. Want onze dochter is inmiddels bijna 7. En wij lopen op zo'n soort van grasveldje door die tuin, wat in die, bij die bed en breakfast. En die hond die begint eerst al eens, die gaat zitten. Die gaat zo krabben achter zijn oor. En die loopt een beetje een rondje om ons heen. Hè? Hij doet niet lelijk. Hij gaat vervolgens in zijn staart bijten. Gewoon even een rondje zo achter zijn staart aan. Hè? Zo van nou, allemaal een beetje clownesk eigenlijk. En vervolgens gaat hij door die tuin rennen. Nou, wat grappig zeg. En vaak wordt dat geïnterpreteerd als, nou moet je eens kijken, hij is zo blij, hij is enthousiast, hij wil spelen, noem het op. Het is, zit ook niet echt een gevaar in, snap je? Want stel je voor, en dan komen we dus bij die Duitse herder uit. Niet iedere Duitse herder doet dit, dus natuurlijk zet ik het even gechargeerd neer. Hè, maar wat je veelal ziet, een Duitse herder in die oranje-rode zone kan heel anders gaan acteren. En ook heel belangrijk vind ik om te benoemen, en daar kom ik zo meteen even weer op terug, is ook een golden retriever kan doorschieten als in de vorm van bijten, grommen, happen, snappen, tuurlijk. Fair enough, laten we dat heel helder hebben. Maar een Duitse herder zou er veel meer op af kunnen gaan. Die zou misschien eens een keer een snapje kunnen geven. Die zou kunnen gaan blaffen. Die zou kunnen gaan hoeden misschien ook wel. Die zou, noem eens wat gedragingen. Waar het vaak om gaat is, en wat dus heel erg onbegrepen is ook bij deze honden. Je hebt de escalatieladder voor honden. En dat artikel ga ik ook onder deze podcast zetten. En die escalatieladder voor honden, die geeft eigenlijk de conflictopbouw bij honden aan. Die interpreteer ik, het zijn meerdere manieren, maar in de basis interpreteer ik die als, ofwel het laat jou zien hoe de conflictopbouw is. En daarmee bedoel ik eigenlijk, even zo gezegd, hoe een hond een bepaalde situatie ervaart. Dus die kan je waarnemen. Hè? Er komt een kind aan, je ziet allerlei signalen. Die escalatieladder die wordt aangegeven ook met kleuren. Hè? Met groen, met geel, met oranje, met rood. En nou, daar kun je natuurlijk ook nog weer allerlei, hè, een lichtgroene en een donkere groene kleur in doen. Maar hè, je snapt dat dus een opbouw zit daarin. En die escalatieladder die geeft daarin eigenlijk aan dat op het moment dat er een situatie is, bijvoorbeeld een prikkel, hè, twee ouders met een kindje, en dan gaat een hond allerlei signalen laten zien. En in die situatie kunnen die signalen gaan opbouwen. Mensen zeggen dan vaak in één keer, hij gaat in één keer blaffen. Ja, dat is niet waar, want waarschijnlijk heb je wat signalen gemist die nog in die groen, gele, misschien licht oranje zone zaten, waar je wat kon, waarin je hond kon helpen, waarin je zag, hé, je vindt het eigenlijk ingewikkelder dan lijkt. En als ze in die rode, oranje zone zitten, dus eigenlijk in de oranje-rode zone, dan wordt het ingewikkeld. Want daar ligt echt de hulpvraag. Jongens, ik vind hier wat van. Een andere interpretatie van de escalatieladder is, het kan zijn dat jij bijvoorbeeld richting kinderen, kinderen op de step, mensen in een scootmobiel, andere honden, noem eens een prikkel, op een bepaald punt op de escalatieladder staat. En dat gebeurt door associaties, leerervaringen, noem het op wat allemaal, waardoor een hond daar op die positie staat. En het gebeurt heel vaak omdat de signalen in eerdere stadiums genegeerd zijn. We hebben te weinig kennis over de subtiele signalen van de hond. En pas als de signalen groot worden, zoals inderdaad druk doen, niet meer handelbaar zijn, blaffen, in de riem hangen, bijten, happen, snappen, noem het op wat allemaal, dan gaan wij de hulpvraag stellen. En dat mag ook, op zich is dat logisch, hè, want daar wordt het zichtbaar, want het wordt onhandelbaar. Maar het betekent dus ook dat er een gebrek aan kennis is over de kleine signalen. En wat je vaak ziet is dat dan de hond, die signalen zijn gewoon een hele tijd genegeerd. En je hond staat eigenlijk nu, ten opzichte bijvoorbeeld van kinderen, honden of welke prikkel dan ook, op een bepaald level in die escalatieladder. Hij staat gewoon op een bepaalde trede. En meestal zitten ze daar in die oranje-rode zone, waardoor de bekleuring, zeg maar, van het zien van een andere hond of zo'n, ja, en twee ouders met een kind, betekent eigenlijk, ik zit gewoon meteen in oranje of in een rode zone. Dus dat zijn twee verschillende manieren. In de interactie met de prikkel zie je een conflict op. Zie je een opbouw in signalen. Je ziet vaak dat ze echt niet zomaar in één keer wat gaan doen. Want als jij teruggaat en je gaat kleine signalen lezen, dan denk je in één keer, oh, maar wacht even, gebeurt eigenlijk veel meer. En dus, als dat heel vaak genegeerd wordt, die kleine signalen, dan zie je vaak dat een hond op een gegeven moment gewoon, bijvoorbeeld ten opzichte van honden, eigenlijk automatisch in die oranje, rode zone zitten. Nou, dan komen we terug bij die doorschiethonden. Want wat je dus ziet is, we hebben heel veel doorschiethonden in Nederland. We hebben heel veel sociale rassen. Die zijn leuk, die zijn makkelijk, die zijn gezellig. Die zijn handelbaar. Het heeft een bepaalde charme. Dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ik wil ze hier niet afzeiken. Alleen, ik denk dus dat dit een van de toch wel meest onbegrepen hondenrassen zijn. Omdat het lijkt alsof ze alles en iedereen leuk en gezellig vinden. Maar het zit allemaal een beetje verstopt onder dat sociale, lacherige, lievige jasje. En dat is een probleem. Want uiteindelijk is het natuurlijk makkelijker als je gewoon aan je hond kan aflezen, je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. En dat betekent dus, als jij een hond hebt die in overenthousiasme gaat zitten, dan komen we even terug op die escalatieladder. Hè? Vaak in die rode, oranje zone. Daar zit je dan in het grommen, in het bijten, in het happen, in het snappen. Echt in die grovere signalen, het blaffen. Echt ook die reactiviteit. Hè? Dat kun je vast wel voor je zien als ik dat zo benoem. Maar een hond kan ook in de oranje-rode zone zitten. Op het moment dat hij doorschiet, de fiddelebout doet, druk doet, onhandelbaar is, heel hyper, alert, gefocust is. Hè? Dat zijn van die honden die gewoon geen rust in hun hele systeem kunnen vinden. En dan heb je ook een doorschiethond. En die hond zit waarschijnlijk qua emotie net zo hoog als die andere hond die dus laat zien dat hij gaat grommen, happen, snappen, bijten of wat dan ook. En daar zit dus een stuk onbegrip. En dus lijkt het enerzijds misschien alsof een Duitse herder minder begrepen wordt. Hè? Want dat is een hond die misschien ook wel, hè, is een pittige hond en die heeft meer leiderschap nodig en die heeft dit en dat. Hè? Dan even wat gechargeerde stereotype voorbeelden. En tegelijkertijd vind ik het dus heel schrijnend vaak om te zien hoe de interpretaties van de doodles, de goldens, de poodles, de labradors, hè, de retrievers in het algemeen ook, maar ook wel de spaniels en zo, die kunnen dit ook heel erg hebben, hoe die dus niet begrepen worden, omdat zij in die oranje-rode zone anders communiceren. En waarom zijn de doorschiethonden? Omdat ze altijd doorschieten in hun sociale kenmerken. En op het moment, wat er gebeurt vaak is, kijk, wij vinden sociale kenmerken leuk. Daar zit ook een makkelijke factor in. Dat is natuurlijk ook zo, hè? Want wij hadden een te vurige herder altijd. Die zijn van nature afwachtend ten opzichte van de mens. En dat is helemaal niet zo erg. Dat hoeft geen problemen te veroorzaken. Maar dat is wel handig om te weten, ook in je training. Hè? Als er een bepaalde reserve is, dat is wel iets, dat neem je wel mee. Nou, een cold retriever heeft het bijvoorbeeld, ook wederom, hou ik hem heel even binnen het kadertje van hondenrassen, want uiteindelijk heb je het te maken met individuen. Maar heel veel cold retrievers bijvoorbeeld, hè, die hebben die sociale kenmerken. En een ander probleem is dat we daar ook niet op trainen. Want we denken, oh, leuk, gezellig. En dan is die makkelijk met andere mensen. Ja, dat zou kunnen. Maar het nadeel is dus dat de kans dat jouw hond naar Jan en alleman toe wil, is zeer aanwezig als je deze honden hebt. Dus je hebt er ook iets op te trainen. Op het moment dat een kwaliteit uit balans is, door stress, door leerervaringen, associaties, het genetische pakketje, het neststukje, noem het op wat allemaal waardoor. De emotie ook heel erg. Ja, dan krijg je dus dat de hond doorschiet in zijn sociale jasje. En dat is ook logisch, want de hond heeft maar één manier om dat te uiten. Snap je? En die mag je eigenlijk wel een beetje zo zien. Hè? Wel of niet helemaal. Maar als ik een emotie voel, dan komt die er vaak heel anders uit dan als mijn man bijvoorbeeld emoties voelt. Ik ben een vuurtype, ik sta in, ik voel heel veel, ik ben altijd in beweging, zeg maar. En zo komen al mijn emoties er ook vaak uit. En ik ben ook heel erg, ik ben extra vet, ik heb ook heel erg het sociale stukje. Ik klets heel gemakkelijk, dus ik vertel ook heel snel wat er in mij leeft en zo. Dus in mijn jasje, in wie ik ben, komen er dingen uit. En bij mijn man is dat anders. En als er hulpvragen zijn, het wordt ook heel vaak weggezet als, ja, maar dat is een tackle. Ja, maar dat is een cold retriever. Ja, nee, dat is ook zo, maar dat is wel te gemakkelijk. Want uiteindelijk is het vooral belangrijk om te kijken naar, oké, maar hoe gedraagt iemand zich dan, hè, de hond in dit geval. En hoe is vooral ook, is er dan te veel van iets? En op het moment dat een hond doorschiet, is er natuurlijk, is er gewoon te veel van iets. En ik denk dat dat een heel belangrijk stukje is. Een doorschiethond is dus een hond die, zijn vaak honden die een sociaal jasje hebben. Maar tegelijkertijd zijn het ook vaak de honden die een beetje onzeker zijn. Kat uit de boom kijkerig. Dus nu, nu richt ik me echt even op het karakter. Hè? Want het kan ook zijn dat een te vurische herder dit heeft. Of een Finse lappenhond. Of een Friese stabij die misschien iets minder dat heeft wat een cold retriever heeft. Hè? Een soort van aanpapmodus met Jan en alleman. Maar in karakter zie je dan vaak wel die onzeker, laat ik zo zeggen, karaktereigenschappen zoals, hè, onzekerheid, ja, vind ik niet echt een karaktereigenschap trouwens, maar dat is, vraagt om wat anders. Ik zal de blog over hoe herken je een onzekere hond, zal ik er even bij zetten. Maar je ziet wel vaak dat honden die wat pleasend zijn en onzeker, het glas is wat meer half leeg, zoeken ook, snel hoog zitten, dat die honden ook doorschieten. Honden die eigenlijk zeer zeker wel grenzen aangeven, maar dat zo minimaal doen dat een ander daar heel snel overheen gaat. Dus het zijn honden die, misschien zijn het wel wat meer de introverte honden. Even aankijken, even aftasten. Het kunnen ook, en misschien is dat, ja, heel veel van deze honden worden dus ook heel verkeerd begrepen. Want het zijn, omdat ze zeg maar die factoren hebben, hè, die onzekerheden en glas is wat half leeg, daardoor zijn ze ook niet zo met vier poten op de grond en zo. Dat zijn juist de honden die vaak heel druk gaan doen, heel erg alle kanten opschieten, behalve de juiste. Daar zit heel veel misinterpretatie op wie ze zijn. Dat zijn ook vaak, dat kunnen zeker ook honden zijn die een beetje gaan overschreeuwen in wie ze zijn. Of een stukje aandacht vragen, zeg maar. Ook, dat hoeft niet eens in de zin te zijn van lelijk gedrag. Dat kan juist ook in de zin zijn van clownesk gedrag, druk doen. En ik denk dat dat een heel belangrijk stukje is om te weten. Want als jij zo'n doorschiethond hebt, hebben we altijd terug te gaan naar de basis van jou. Oké, maar wat vindt je hond dan nou daadwerkelijk van de situatie? Want het feit dat hij doorschiet, en zeker de overenthousiaste hond en zo, ja, die worden toch wel echt heel erg vaak verkeerd begrepen. Overenthousiasme zien we toch wel vaak als een hond die blij is. Ja, maar hij wil echt heel graag erheen. Ja, dat snap ik wel. Maar als jij de drive van die cold retriever hebt om daar maar heel even op te blijven focussen, dan doet ook dat hele systeem dat van, ja, ik wil er naartoe en ik moet daarheen. Maar de vraag begint natuurlijk altijd bij, wat is de daadwerkelijke motivatie? En dan gaan we dus kijken achter gedrag. Dus wat verschuilt zich achter het gedrag? Want dat gedrag is uiteindelijk ook maar een uiting van wat er daadwerkelijk leeft. Nou, en dan ga ik dus als gedragsdeskundige ook kijken, oké, maar wat voor ras heb je? Binnen dat ras ga ik kijken, hey, maar hoe is het dan het karakter? He, want je hebt cold retrievers die, ik zie ook heel veel cold retrievers die, en dan zeggen mensen, ja, dat is een makkelijk ras. Ze zijn lekker rustig, stevig, kunnen dingen langs zich heen laten glijden. Ja, ik ken cold retrievers die in het karakter dat helemaal niet kunnen. Die zijn onzeker, wiebelig, glas half leeg, aftastend ook wel een beetje van, nou, hoe gaan we dat doen? Introvert, beetje pleasend, van ja, ik heb helemaal geen kwaad in zin, ik wil ook niet in de weg lopen. Die geven dan half-half een grens aan, het is net niks. Dat zijn ook vaak de honden die opgejaagd worden, wat we dus niet zien. Dus dat wordt allemaal geïnterpreteerd als spel. En dan kom je een beetje bij de kern en bij de clue uit van mijn hele verhaal. Want wat er dan vaak gebeurt, en als je het dan hebt over, ja, de hond wordt onbegrepen, dan ligt de hulpvraag vaak bij mij. En die is voor mij dus ook vaak heel ingewikkeld, dan zie ik niet om hem op te pakken. Maar wel als ik echt wil dat we met de mensen erbij naar die kern gaan kijken. Van jongens, wat hebben we nou op tafel liggen? Wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Want heel vaak is het zo dat wij vervolgens met die hond thuiskomen en dan zeggen we tegen onze partner, ik schets even een voorbeeld maar van, nou, hij is zo gezellig, hij heeft zo leuk gespeeld met Bobby en en dan vervolgens krijg ik bij wijze van 20 minuten na die wandeling, of laten we even iets groter tijdsbestek nemen, 3 uur na de wandeling, krijg ik een DM binnen van, hey Aniek, hè, nou, net lekker gewandeld, we wandelen genoeg met onze hond, we dagen hem lekker uit, hij heeft vriendjes om mee te spelen, maar wat hij doet is, hij blaft veel in huis, hij vindt zijn rust niet, hij rijdt veel, hij doet dit veel, hij doet dat veel. Ja, oké, dat snap ik. Maar dan heb je dus te zien wat de emotie doet. Waar gaat het over? De hond is gevuld. En de doorschiethond, en zeker ook de hond die dus niet met die vier poten op de grond staat. Hè, zoals ik hem net allemaal schetste. Dat zijn vaak honden die het extra moeilijk vinden om van nature een stukje regulatie te pakken. Dus ik heb nu Manu in huis, hè, en ik heb Nimrod eerder gehad. Dat waren honden die hadden een bepaalde body. Vertrouwen ook, gewoon zo'n stukje zelfvertrouwen. Geloof me, ieder voordeel heeft een nadeel. Hè, maar waardoor ze zelf konden afschakelen. Jo, weet je, ik laat het wel los, ik ga wel lekker liggen. Maar heel veel honden hebben dat niet. En heel veel honden zijn daarbovenop dus. Die sociale factoren, omdat wij in Nederland gewoon heel veel cold retrievers, stollers, spaniels, doodles en noem het op wat hebben. En dat vind ik een probleem. Dus een doorschiethond is een hond die doorschiet in zijn van nature sociaal gefokte eigenschappen, waardoor wij niet meer zien waar het nou eigenlijk daadwerkelijk over gaat. En dat is een probleem, omdat zeker ook, kijk, als gedragsdeskundige ben ik heel vaak de brenger van slecht nieuws. Van andere inzichten. En dat doet vaak iets met de verwachtingen en met, ja, dat ook wel een beetje, weet je. Want we hebben wel realistisch te kijken naar wat heb ik eigenlijk in huis rondlopen. En heel vaak willen we dat we alles naar wenselijk kunnen maken, hè, naar onze zin. Een tijdje geleden zag ik een review van iemand die werkte volledig op basis van een stukje leiderschap en zo. Nou, fantastisch. Die vrouw kon alles weer doen met haar hond. Alles. Maar wie heeft daar baat bij? De hond of de mens? Want als een hond bepaalde hulpvragen heeft, zegt dat namelijk ook iets over de beleving. Die gaat niet alleen maar over, ben jij dan wel of niet een goede leider? Het kan namelijk zo zijn dat je hond niet overal zomaar gewoon bij wil zijn ook. Snap je? Dat de hond overvraagd wordt. Maar ja, als dan de enige antwoord is, eigenlijk gewoon, jij moet je koest houden, want ja, ik bepaal wel een beetje hoe we het doen. En dat is natuurlijk wel ook waar het heel vaak over gaat, hè? Nou goed, het belangrijkste is, dat is een beetje een zijtakje. Het belangrijkste is dat je gaat begrijpen dat het gedrag van je hond, en als jij zo'n doorschiethond hebt, dat het maar eens heel goed zou kunnen zijn dat dit is wat jij herkent. En dan heb je op de eerste plaats de lichaamstaal van je hond goed te kennen. Ik geloof dat is echt de basis. Het is gewoon de basis en je leert het niet. Dit is de reden waarom ik een puppycursus heb. He, die loopt ook supergoed. Want waarom? Als jij niet begrijpt waar gedrag vandaan komt, hoe kun je dan door middel van zit af door een tunnel lopen je hond begeleiden en daarmee gedragsproblemen voorkomen? Als jij niet begrijpt dat achter het gedrag een vraag zit, dan ben je alleen maar symptoombestrijding aan het doen en loop je dus ook totaal voorbij aan alle signalen van de hond. Dus je hebt in de kern te kunnen lezen, hé, waar gaat het over? Wat vindt mijn hond ervan? Want hoe kun je nou anders conclusies trekken? Dat gaat niet. De doorschiethond is een hond die doorschiet in zijn sociale factoren. Of doorschiet omdat het een copingmechanisme is. Dus in plaats van zich afsnauwen gaat hij druk doen. Hij gaat clownesk gedrag inzetten. Hè, er wordt ook vaak de fiddle about genoemd. Hij schiet door. De opwinding komt hoog te zitten. En dan zitten ze dus alsnog in die oranje-rode zone. Is er geen land mee te bezeilen. En daar ontstaan de hulpvragen. Nou, zo heb je een beetje inzicht dus over die oranje-rode zone. Die zorgt voor doorschiethondjes. En wat het ras daarmee te maken heeft, wat het karakter daarmee te maken heeft, zijn dus twee verschillende dingen. Hè? De raskenmerken zijn niet de karaktereigenschappen van de hond. Dat zijn twee verschillende dingen. En hoeveel doorschiethonden we dus hebben en hoe vaak we dat eigenlijk niet zouden mogen bestempelen als hij vindt het leuk of het lijkt niet echt een probleem. Terwijl die honden vaak met een hoog opwindingslevel vaak net zoveel in die oranje-rode zone zitten als de hond die reactief aan de lijn lijkt en dat je denkt, zo, nou, boe, die heeft het heftig. Jouw hond, als je dit herkent in ieder geval, heeft het ook heftig als die de doorschiethond is. Daar rond ik ermee af. Ik hoop zo genoeg informatie te hebben gegeven over de doorschiethond. Wat is dat? Wat houdt dat in? En waarom is het belangrijk om daarnaar te kijken? Want dat dus dit de hondenrassen zijn die en karakters die onbegrepen worden. En dat, ja, dat is eigenlijk heel vaak heel schrijnend om te zien. Omdat er vanuit de hond bezien gewoon een hulpvraag ligt. Bedankt voor het luisteren. Alle informatie vind je hier bij de podcast, hè, waar je de artikelen kan lezen waar ik het over heb gehad. En tot de volgende keer.